Wie was eigenlijk AC de Boer? Hij was banketbakker in Alkmaar?
Ja, hij was banketbakkerij had hij in Alkmaar. En toen heeft hij daar ook een snackbar geopend aan de overkant. Op Schalo. En toen is hij naar de Helder voor de uitbreiding. Nou, en daar had hij een goede chef voor. Dus. En dat was de heer Eerkamp. Piet Eerkamp. En die is daar dan begonnen als zetbaas.
Ja, hoe kwam je met het bedrijf De Boer zelf in contact?
Nou, door eens een keer dat hij, Piet Eerkamp kon mij. En ik werkte toen bij Menzing en hij zat eens een keer omhoog. En toen ben ik daar als noodhulp eens een keertje ingevallen. En zodoende ben ik daar begonnen.
Aan welke eisen moest het personeel voldoen? Want je had zelf natuurlijk een scholing ondergaan, een bakkerijopleiding. Was het ook noodzakelijk?
Nou, ze wisten, banketbakkerijopleiding hadden wij. En daar valt ook een beetje, viel toen die tijd ook een beetje de horeca gebeuren onder. Daar kreeg je een zijtak van ja, kroketten maken. En, dus ze wisten van, ja, dat je die opleiding toch wel een beetje die richting zat. Toen die tijd met de snackbars.
Ja. Die snackbars die schoot als paddenstoel uit de grond toen, ja. In de jaren 50. En daar werden ze bij het onderwijs ook rekening mee gehouden?
Nou, niet direct. Nee, want het viel eigenlijk. Kijk, je had banketbakkerij en patissier. Dat was eigenlijk uitzending diners al in de banketbakkerij. Dus daar viel het eigenlijk al onder, een beetje. En toen zijn die snackbars ontstaan. En nou. Zodoende is het eigenlijk een zijtak van de banketbakkerij geworden in het begin. Laat ik het zo stellen.
Ja. Hoe anders was de inrichting van een snackbar toen de tijd als je het tegenwoordig vergelijkt? Dan heb je de Boer van de Boer gaan.
Ja, dat was eigenlijk een loket voor patatverkoop. En dan de rest, de hallen, met de automaten. Dus er stond er altijd één voor patat te verkopen. Hele dag door. Maar de rest, de kroketten en zo, dat werd allemaal via de automaten verkocht. Nasiballen, frikadellen, al die artikelen werden via de automaten. Dat was allemaal kwartjeswerk.
Toen het loket, was er ook zo'n luikje bij of zo?
Ja, dat werd s'avonds dan gesloten. Ja, dat was een luik. En de hal die kon afgesloten worden met, in de Koningsstraat tenminste, met glazen deuren. Ja.
De Boer had de modernste apparatuur, hè? Apparaten.
Ja, dat was helemaal modern opgezet. En grote oven voor de patat. Grote oven achter voor alles wat in de automaten terecht kwam. En een moderne keuken met moderne machines. En goede koeling.
Ja, dat is heel belangrijk. Dus je kon het in de zomermaanden ook wel uithouden.
Ja, en dat ging wel eens een keer mis. Als het broeierig was, zoals vrijdagavond was productieavond. En dan overdag hadden we gekookt. En dan hadden we echt een speciekuip vol bijvoorbeeld met nasi gemaakt. En dat kwam niet op tot koeling. Hebben we het wel de s'nachts naar de zee gebracht. Om 2 uur. Dan was het eigenlijk, voordat we het begonnen weg te werken, had je te weinig koeling. Want ja, die omzet werd zo groot. En dat ging zo in grote hoeveelheden. En dan ging het wel eens een keer mis.
Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me, but I want you only. Rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime's the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. I want no one unless that someone is you, you, you. I intend to be independently blue, blue, blue. I want your love, but I don't want to borrow. Have you today, give back tomorrow. My love is your love, is no love for nobody else. Love me or leave me. Rather be lonely than happy with somebody else. Ooh, love me or leave me. Yes. someone is you, you, you. I intend to be independently blue.
De aircondition ook wel eens uit, dat je het zo benauwd kreeg daar in die keuken?
Nee, nee, nee. Dat was allemaal goed geregeld. Dat was echt in orde hoor. Ja, prima. Ja.
Dus het was allemaal wel uit te houden. Je hoefde geen raampje extra open te zetten. Nee, als je die tenminste
nou
had.
Ja, als het erg heet was, dan ging er wel een raam open met koken enzovoort. Maar verder, nee, dat hadden we. Die keuken was erg modern en fris. Het was een mooie keuken.
Mooi. 12 loketautomaten, hè?
Ja. Die werden dagelijks, nou ja, 's morgens schoongemaakt en goed onderhouden. En dat het allemaal schoon was, want dat, daar was hij erg scherp op hoor, Piet. Ja.
Nou, dat was ook verplichting, hè, ja, voor de warenwet, ja, neem ik aan. Wat waren de meest gewilde snacks in die dagen, begin 60 zo ongeveer?
Nou, dat was toch wel de kroket, de frikadel, een eitje op een kartonnetje, gekookt eitje, dat ging ook wel. En karbonaatjes en halve kippen en ja, die verkochten we dan via het luik.
Zoals die nasi-schijven, zijn er later toegevoegd?
Nou, we hadden toen de nasi-bal en de bami-bal. En van de bami hadden we bami-ham en kaas, dat was ook een heel gewild artikel toen. Ja.
Frikadellen?
Frikadellen maakten we zelf. Dat was gehakt. En daar ging er goed door, met uitjes. En dat was nou een geweldig geliefd artikel.
Ja, het is, ja, niet zo. Dus een fabeltje wat ze was beweren dat het dus van koeienuiers is, hè?
Nou ja, voor die fabrieken, ja, dat weten wij niet wat erin gaan. Ze zeggen het wel, maar toen werden de frikadellen, dat waren ronde, platte schijven. Die werden door onszelf gemaakt, de frikadellen.
Die waren dus nog niet zo langwerpig rond als tegenwoordig.
Nee, en toen had je eigenlijk die later kwamen de frikadellen van de fabrieken erin. Maar in het begin werden die allemaal zelf gemaakt. Dan had je eigen smaak aan en je eigen ingrediënten. Ja.
Er waren 12 loketten, dus voor warme en koude snacks.
Ja, ja, er waren een stuk of 4 of 3 koude snacks. Slaatjes, een gekookt eitje en salmslaatje, uzarenslaatje en de rest was allemaal warm. Warm is niks, ja.
Snoep, automaten niet, hè?
Nee, nee, die hadden we nog niet. Nee, dat was wel los verkrijgbaar bij het loket waar ze patat. Nou ja, hadden ze een rolletje, een paar rolletjes.
Ja, sigaretten werden helemaal nog niet verkocht?
Er hing een sigarettenautomaat in de hal, ja, later. Later waren er een sigarettenautomaat, ja.
Kon je daar nog zitten ook? Had je daar nog een tafel?
Nou, een paar bankjes langs de kant. Ja, maar ja, het was veel te kort natuurlijk. Maar ja, het was zuiver ruimte om een hoop volk te ontvangen. En dat ging in en uit. Dat was abnormaal. Vooral als het voetballen was geweest zondags. Dan stond al dat volk in de Koningsstraat die uitslagen te bekijken bij de krant. Nou, en dan moesten wij rekening houden dat we nou alles vol hadden. Alle automaten.
De meeste aten het plaats opnemen aan, hè?
Ja hoor, dat was gezellig. In de hal stonden ze al voor op straat. Het was een en al drukte. Ja, het was,
Hoe was die aanvoer van aardappelen in die dagen? Want ik ga ervan uit, jullie is ook schilder.
Nee, dat werd gedaan door, wij noemden hem opa van Os, van de spoorgracht. En die verzorgde de aardappelen. Die werden dan door hem geschild. En die werd 's morgens om 9:00 kwam hij met tijlen vol aan. En die verwerkte wij tot patat.
Ja, hij zou wel een machine voor gehad hebben, neem ik aan.
Ja, een rasmachine natuurlijk. Ja. En dat, hij kocht wagonsladingen vol, kocht hij in. Werd er wel eens, en had hij een opslagplaats, een pakhuis, en daar werden al die aardappelen in opgeslagen en die verzorgde alles.
Wat voor soort aardappelen werden er voor gebruikt in die?
Nou, de binten, de grote binten, ja, ja. En die kocht hij ook in, ja.
Ja, en over grondstoffen met name, die kwamen allemaal van de fabrieken?
Ja hoor, ja, nou, we maken eigenlijk, ja, van de fabriek hadden wij weinig, ja, we maakten alles zelf. Of het nou bami-ballen waren, of nasi-ballen, of frikadellen, of kroketten. Het was allemaal eigen productie. Lumpia's. Ja.
zelfs de mayonaise werd door je gemaakt?
Ja, ja, de mayonaise. Dat was, er waren geen lekkerder mayonaise als... van A.C. de Boer, die stond bekend erom. Echt hoor. Zo, het was kwaliteit.
Werden die ook doorverkocht aan kruideniers en zo? Die,
We hadden één zaak waar hij ook aan leverde. Dat was op Texel. En dat ging vrijdagavonds, moesten we zorgen dat hij om een uur of negen of zo bij de boot was. En dan gingen de ladingen naar Texel, naar iemand die daar een soort snackbar had, maar daar leefde niet aan.
Die mayonaise in die dagen, is het een geheim gebleven altijd?
Een geheim, maar het was wel een eigen recept, ja. En dat ging in een hele grote machine. En dat was de originele mayonaise, zoals, ja.
Ja, want iedereen weet natuurlijk hoe je mayonaise samenstelt, hè?
Ja, maar er was verder geen geheim, man. Maar het,
dus eierdooien met slaolie?
Ja, met slaolie en dan je kruiden, En dat was dan, ja, hoe breng jij je smaak in azijn? Hoe breng jij je smaak er aan?
Het enige wat je natuurlijk niet maakte was de pikkelui, neem ik aan.
Nee. Die hebben wij, tenminste heb ik niet meegemaakt dat ze die maakten.
Die werden natuurlijk ook nog, dat werd nog veel gegeten die dagen.
Ja, een patatje met pikkelui, dat was erg gewild ook, ja. Maar ja, goed, het meeste was toch wel mayonaise hoor, want dat...
En de mosterd niet te vergeten, die was gratis.
Ja, die konden ze er gratis bij krijgen, want dat werd nooit berekend. Nee. En later werd dat allemaal in verpakkingen, heel later, en dan rekenden ze weer 5 centen, want ja, dat...
De slagzin luidde, toch zijn de boerskroketten beter, hè? Dus dat kan zeggen dat die ook wel van een uitstekende kwaliteit waren?
Ja, dat was allemaal eerste kwaliteit. En we rolden ze zelf, en dan hadden we de productie, we maakten zelf de ragout. Nou, en dan was het, doordat wij eigenlijk in het vak zaten, nou draaiden we er, als we met z'n tweeën aan het produceren waren, nou, dan draaiden we toch 1000 kroketten in een uur weg, met z'n tweeën. Maar dat ging dan razendsnel, daar was je wel zo handig in, ja.
En ze kostten toen nog een kwartje per stuk?
Ja, toen werd er met een kwartje kroket, denk meer verdiend dan tegenwoordig met 2 gulden.
Ja.
Ja.
de lonen, hè?
Ja, nou, en alles wat er omheen hangt. Alle sociale wetten die gekomen zijn en alle verplichtingen. Want toen zeiden ze wel eens meer. Nou, voor een kwartje had je toen als snackbarhouwer had je het beter als tegenwoordig voor die prijzen die er aan hangen. Ja? Ja.
Is de zaak in die tijd nog een wat keer verbouwd? Is het altijd hetzelfde gebleven?
Nou, later zijn ze verbouwd, maar toen was ik al weer weg. Toen ben ik naar V&D beland.
En waar we toen, kwamen toen heel veel bezoekers van horecagelegenheden.
Nou, dat was, als de kroegen uitgingen, dan kregen wij het weer druk. Daar hadden we gewoon rekening mee. Als het een uur of één was, zaterdags of zondags, dan gooiden we alles weer vol.
Ja. Maar ja, als die kroegen uit waren, ze waren niet allemaal nuchter meer natuurlijk. Dus je zou allemaal wat meegemaakt hebben.
Ja, maar toen had je toch minder agressie. Er was wel dus een vechtpartijtje, maar nou, dan werd het op de vuist uitgevochten. En als het erg uit de hand liep, dan belde je de marechaussee, want die konden we goed. En dan kwam die wel, want het was meestal nog wel eens tussen een marineman en een burger wat een beetje uitliep. Maar dat viel allemaal best mee. Er was niet zoveel agressie. Nee.
Nou ja, ze kon u ook moeilijk pakken natuurlijk, want u zat toch een
beetje... Ja, wij zaten achter het luik. Maar ja, als het uit de hand liep in de hal, ja, dan moesten we toch wel ingrijpen. Want anders werd het een rommeltje natuurlijk. Ja, dan werd daar de boel vernield. Maar dat was zelden hoor. Dat was zelden dat gebeurde.
Ja. Echt. Met de wanbetalers?
Daar hadden we daar geen last van. Want als ze geen geld hadden, ja, dan konden ze ook niet... Kijk, tegenwoordig met die open buffetten, ja, dan ligt het anders. Dat je zegt, ze gaan zitten en dat heb ik ook wel meegemaakt bij Jan Veen. Daar heb ik natuurlijk ook 8 jaar in de Nieuwstraat gestaan. Dus dat lag anders. Hier was het zuiver gelijk afrekenen, want anders had je niks.
Maar ze moesten dus eerst betalen en dan kregen ze pas...
Dan kregen ze de patat en de automaten, daar moest je toch een kwartje in gooien, dus... Ja.
Zo heel wat keer geld gewisseld hebben.
Ja, dat was iemand die het luikje, dat was, nou dan moest je een la vol met kwartjes hebben, want dat was constant.
Was je niet zo'n automaat waar die gulden in kon douwen?
Nee, dat was er toen nog niet. Nee, het was zuiver allemaal met de hand, dus je had eigenlijk je vaste klanten, die kon je eigenlijk allemaal. Want ja, hoop mensen die kwamen, of ze kwamen ook een halve kip halen en een karabanaantje. En dat zat niet in de automaten, dus dat ging via het luik, noemden wij dan altijd. Ja.
Hoe was het met de catering?
Nou, dat was er toen nog niet, de catering.
Dus was het telefoontje die ging van, nou, breng ons eventjes een zoveel
kilo patat? Dan moest het al heel veel wezen, want anders, nee. Er, in het begin was er nog geen sprake van.
Nou, dan kon ze een keer een marineschip binnenkomen, die toevallig...
Nee hoor, dan moest het gehaald worden. Dan kwamen ze te halen. Dan was het, we moeten 20 patat mee hebben of iets dergelijks. En dat werd dan ingepakt en dat namen ze mee. En we hebben het natuurlijk wel gehad, zoals Jan Veldman, die van die Mercedes, die zat veel onderweg. En dan belde hij vanuit zijn auto, jongens, ik kom over een half uurtje, s'nachts was het dan 1:30, kom ik nog even een half kippetje halen en dat. En dat werd dan klaargezet. Ja.
7 dagen in de week waren jullie open?
Ja, 7 dagen in de week. Alleen met de eerste kerstdag waren we gesloten en oudejaarsavond.
Overdag ook nog wel, hè? 'S middags?
Nou, nee, tot uur of 12 gingen we open. Hè. Ja. En dan waren we verder zo open tot uur of, zeg maar, door de week uur of 1. En het weekend dan 2 uur, zo'n beetje. Ja.
Kwam de boer zelf ook nog regelmatig kijken?
Nou, 1 keer in de week. 1 keer in de week kwam de Arie dan even langs. Ja.
Hij moest toch ook het loonzakje meenemen?
Ja, dan moest hij het geld kwam hij ophalen en ja. Zo. Dus.
Je had een aantal vaste krachten dus?
Ja, nou dat zeg ik. Ik was degene die het eerst in vaste dienst kwam. En daarna kwam Janus en Goofgene en Daniel is nog geweest. En dan hadden we 2 meisjes die ervoor stonden. En dan noodhulpen.
Geeft u die naam ook nog van die meisjes?
Ja, hoe heet die? Een van. Ja, van Kronen.
Toen niet van de bakker?
Nee. Nee, of van Kroon. Ja, die. En Djane heette die. En nog eentje, maar die namen ben ik eigenlijk vergeten. Want ja, die.
Die hebben ook niet zo lang gewerkt. Die,
nee. Dus ja, en dat zeg ik, ze had een hoop noodhulpen. Ja.
Toch had je nog aardig wat van die snackbars in de Helder, hè? Want als je toch kijkt, je had natuurlijk ook nog band en bijl.
Ja, maar op de Koningsplein, daar zat Van Trooijen. Die was eigenlijk de eerste zo'n beetje. En wij waren toen dat de boer geopend was, ja, was toch eigenlijk het meeste wat naar Arie de Boer ging in de Koningsstraat. Wat was eigenlijk een centrum, hè? Door het biljartpaleis, door de Formosa, door het sportgebeuren bij de krant. Ja. Ja,
het was nog een echte winkelstraat in die dagen ook nog boven.
Ja, het was echt nog een gezellige straat. Echt. Dat was, cafés zaten eraan. Het was gewoon een gezellig gebeuren. Want zo zondagsmiddags ook, dan kon je er niet met je fiets doorrijden. Want er stond er wel een paar honderd man voor dat sportgebeuren.
We hebben het over de snacks gehad, maar je kon ook nog wat drinken.
Er stond een limonadeautomaat. Verder is ook niet hoor, ja.
Nee. Geen flesjes perl of zo?
Nee, we verkochten nog geen flesjes. Nee. Dat was toen nog helemaal niet aan de orde eigenlijk, dat drank gebeurde. Nee.
Pas later
gekomen. Ja, dat is later gekomen, ja.
U bent er op een gegeven moment vandaan gegaan, hè?
Ja. Toen is V&D geopend. En toen kon ik daar als chefbank in bakkerij, kon ik daar beginnen.
Bij Vrome Dreesman in de Helder?
Ja, Vrome Dreesman, dat hij daar opnieuw begon. Ja, daar heb ik wel een mooie tijd gehad. Maar ja, ook de verdiensten ja, die lagen toen weer... je werd aangenomen op een bepaald loon. En dan kwam er een loonshoog en zei ze... Ja, maar je verdient al meer dan dat je mag. Dus...
U was de eerste bedrijfsleider van Vrome Dreesman?
Nee, ik stond onder een chef van de. Die stond over de banketbakkerij en de keuken. Maar ik had de afdeling banketbakkerij. Ja. Dus dat.
Je hebt daar in ieder geval de mooiste tijd meegemaakt. Want toen was het nog erg druk met heel veel personeel.
Ja, toen had ik een man of 12 in de banketbakkerij had ik werken.
In de keuken.
En in de keuken, daar stond een man of 6. Ja. ja. stond een man of 18 hoor.
Koks,
ja.
De meisjes die daar werkten, die
serveerden. Ja, dan die serveersters. Ja, dat waren er ook eens toe of 12 die daar... dat was ontzettend druk toen in het begin. Ja, later is dat zomaar allemaal in verval geraakt. Ik weet het niet...
Spend a little time apart, but one night without you is too much for my heart. I know I promised not to call, sorry, but I didn't have a choice. I just had
We praten ook even met de heer Michel Brink, die we momenteel aan de telefoon hebben. En die heeft er vanaf 1964 gewerkt.
Nou, moet je horen, ik werkte toen bij Arie Bosch.
Ja, ja, ja.
Daar, ik was natuurlijk in die tussentijd getrouwd. En ik, ja, dat wil je wat meer verdienen. Dus, nou, op een gegeven moment, toen, er was een meisje gewerkt, die Janna. En die woonde in de Olivier van Noordstraat. En daar kwam ik in aan de deur met de melk.
Ja.
En zodoende, die zegt, nou, we zoeken nog personeel. Ja, zodoende ben ik daar gekomen.
Ja, dat was omstreeks 1964, hè?
64, ja.
Ja, ik heb begrepen dat toch wel een banketbakkersopleiding gewenst was, hè? Om dat soort werk te uit te voeren.
Ja.
Dus dat zou voor u ook waarschijnlijk wel het geval zijn geweest.
Jawel.
Die snackbar, of het heette toen nog geen snackbar, denk ik, maar het was automatiek de boer, hè?
Wat was het? Ja,
lunchroom, mag je dat niet
noemen? Nou, ja.
Cafetaria?
Cafetaria stond het onder, hè?
Ja.
Cafetaria AC de Boer.
Ja. Hij beschikte over de modernste apparaten in die tijd.
Dus, ja, er waren alle snijmachines, ovens, hoe heet het, ja, we maakten zelf, dat zeg ik, die frietsaus, we kookten alles zelf, alles, koelinstallaties. Ja, het was toen al een aardig modern bedrijf opgezet, ruim, schoon, alles betegeld.
Ja, en je kon het in ieder geval zomer winter uithouden, hè?
Ja hoor, ja, ja, ja. Airconditie was goed, een afzuiging en achter hadden we een hele keuken en daar kookten we.
In 58 kostte een kroketje nog 25 cent, hoe was het in 64? Hoe lagen toen de prijzen ongeveer?
Nou dat weet ik wel, toen was het ook een kwartje later, is het naar 35 cent gegaan.
Zo, dus het nog lang zo gebleven dus?
Ja, ja, toen ik er kwam en toen werd het 35 en later werd het 50.
Ja, nou nu is het bijna 2 gulden, of ruim 2 gulden zelfs.
Nou, ik dacht 2 gulden. Ja. Ik dacht het hoor, want ik eet het niet zoveel, maar ik weet wel, hier bij ons in die Febo, daar hebben ze natuurlijk wel eens acties, dan is het een gulden.
Er waren 12 loketautomaten, de meeste voor warme snacks en een aantal ook voor slaatjes. Slaatje, en
2 voor slaatjes, 1 voor de huzarenslaatjes en 1 voor de zalmslaatjes.
Dus er was ook nog een huzareneitje bij, of een huzarenslaatje?
Ja, een
Russisch eitje bedoelde ik, zoals eigenlijk te zeggen.
Huzarensalades en salamsalades.
En maakt u toen zelf ook nog de producten?
Alles. Alles zelfs. De kroketten, de bami, de nasi, de bami ham kaas. De lumpia's maakten we zelf. We maakten zelf de kostdeeg voor de lumpia's. Weet je, voor die velletjes. Ja. Die maakten we dan met bloem en boter. En dan lieten we dat besterven. En dan moesten we dat uittoeren, weet je wel. Dan, met een roller. Helemaal uit, net zoals dat je een kostdeeg, maar net zoals je kostdeeg voor tompoesen maakt, weet je wel.
Nee.
Nou, en dan zeg ik de loempjes, de vulling, er ging erin allemaal tauki en kool en wortelen en vlees en groentes. En nou, dat maken we allemaal zelf, dat kookten we allemaal zelf.
Dus behoorlijk arbeidsintensief, hè?
Ja, dat was ook ook.
Maar je had toch al een aantal industrieën die zich helemaal toegelegd hebben op de fabricatie.
Ja, maar toen nog niet hoor. Toen nog niet.
Van zomer bestond,
hoor. Dat was onze sterkte, hè. Dat was onze kracht, weet je wel. Op dat moment, wij waren natuurlijk, ja, die bami en die nasi en de lumpia's, die waren natuurlijk door heel Den Helder bekend.
Ja.
En dan, dan gingen we maandags. We werkten ook in 2 ploegendienst, hè.
Oh ja?
Ja. Als ik de ochtenddienst had, dan begon ik om 9 uur, van 9 tot 5. Of soms nog eerder, als ik hem smalens koken moest, dan moest ik om 8 uur en dan om 8 tot 5. En dan de avondploeg komt op, die kwam op dan om 5 uur, hè.
Jongen, dus...
Tot s'nachts 2 uur. We waren tot 1 uur open, het weekend door 2 uur. Nou, dan moest je weer schoonmaken alles. En alles weer vette zeven en alles schoonmaken door de ochtenddienst. Want het weekend was natuurlijk vreselijk druk. Want als die zondag morgen opkwam om 9 uur. En die moesten dan weer, die gingen dan weer friet voorbakken en alles klaarmaken. En om 11 uur waren we alweer open.
Ja, ja. Maar je had toch een werkster, neem ik aan, die de zaak schoonmaakte?
Ja, maar ja, die deed alleen de automaten schoonmaken, weet je wel. En het labwerk, maar het schrobwerk, zoals de grond en de machines en alles ontsmetten. Als je gekookt had, dan dat deden wij natuurlijk zelf, dat deden die mannen.
Ja.
We used to have good times together, but now I feel them slip away. See you.
Is it any wonder that I feel so blue when I know for certain that I'm losing you? Remember how you used to feel, dear? You said nothing could change your mind. So sad to watch good love go bad. So sad to watch good love go bad.
Ja, die mayonaise die was er natuurlijk ook bekend, hè? De mayonaise van AC de Boer.
Die smaken toch weer anders dan bij een collega.
Ja, maar ja, het is, weet je wat het is? Het is wat voor ingrediënten gebruik je? Ik bedoel, en hoeveel?
Ja.
Kijk, je kent natuurlijk, dat is met een brood ook zo en dat is met de koek ook zo. Als je natuurlijk goede spullen gebruikt, als je roomboter gebruikt of je gebruikt gewone margarine, dan heb je natuurlijk een goed product.
Kan maar haast geen snackbar-eigenaar meer winnen die ze het allemaal zelf maakt tegenwoordig, hè?
Ja, maar ik weet niet of ze de mayonaise, maar ik weet wel op de middenweg, bij die snackbar, daar zit nou René in, die heeft vroeger ook als parttimer daar gewerkt. En die maken de bami en de nasi en ook alles nog zelf, hoor.
Ja, maar goed, de mayonaise, dat zal allemaal wel in pot aangevoerd worden.
Nee, dat zal wel niet, want dat is veel te, ja, dat is echt tijdrovend werk.
Het enige dat jullie niet gedaan hebben, was natuurlijk de pikkelilie. Die werd wel kant-en-klaar aangevoerd.
Ja, die kwam kant-en-klaar aan. De pikkelilie en de mosterd, die kwamen kant-en-klaar aan.
Veel bezoekers van horecagelegenheden, café, ja, want jullie mochten er 2 open blijven op den duur, hè? Dus ja. Jullie konden natuurlijk al die cafégangers opvangen.
Nou, dan waren we het vooral s'avonds en zaterdags, zaterdagavond, want als de bioscoop uit ging, dan had je het erg druk, hoor, want dan ging de witte en de Tivoli uit en dan, dan was het puur bedrijvig altijd.
Ja.
En dan tot een uur of 1 en dan kwamen die kroegen uit. Nou, en dan hadden wij het helemaal druk, want er stond de tent vol, hoor.
Ja,
dat heb je nooit meegemaakt.
In die dagen niet zoveel lastige klanten, hè, zoals tegenwoordig.
Nee, hoor. Want wij hebben met de kermis ook. Dan stond er hartstikke druk en alles vol. Maar we hebben, ik ken niet iedereen. Ja, er was wel eens een opstootje dat het te lang duurde. Of weet je wel, was het erg druk en dan waren de automaten leeg of zo. En dan stonden ze een beetje te mopperen, maar echt vechtpartijen of agressie of nee, het was altijd leuk.
Bestond die geldautomaat nog toen?
De geld?
Het geld, je was ook een geldautomaat toch aanvankelijk?
Ja, die bestond ook
al. Die was er toen ook nog steeds, hè? Want ja, je moest toch overal met kwartjes werken, dus niet iedereen had kwartjes bij de hand natuurlijk.
Nee, er was gulden, hè? Een guldenautomaat, ja.
Kan u nog wat dames herinneren die er gewerkt hebben? Want we weten wel wat heren, maar er waren toch ook wat meisjes die er toch...
Ja, dat ik, hoe heet ze, ik weet niet, op de achternaam komen, vrouwke, weet jij hoe Jannie er nog van de achternaam heette, die dikke, die Jannie? Dat had ik dan...
Kwam Abi de Boer toch ook nog regelmatig kijken?
Ja, die kwam alleen geld halen.
Oh. En uitdelen, neem ik aan.
Nee, want...
We kregen toch ook wel je loon...
Dat werd vrijdags, hè. Vrijdags was betaaldag.
Ja.
Vrijdagavond en dan s'nachts was het betaaldag.
Ja, en er zat er wel eens wat extra bij natuurlijk, want ja, jullie werkte nog op vaak over, hè?
Wij werken vaak over, ja, en dat was natuurlijk een aardigheidje. En dan maakten we altijd een knoppeltje van de vrijdags, hè.
Ja. Verschilde het bedrijf van Den Helder met Alkmaar nog wel, of was het toch wel hetzelfde wat de producten betrof?
Ja, ik vond wel dat wij altijd goede producten hadden.
Ja, maar dat hadden ze in Alkmaar niet dan?
Ja, ook wel, maar ja, dat kan ik niet zo weinig over doen. Ik kwam er niet zo vaak natuurlijk. Ik weet wel dat wij draaiden altijd fantastisch, hoor.
Ja.
Want wij hadden natuurlijk echt een goede ploeg. Waar dat zeg ik, Piet Herkamp en Harry en Govie Gene. Ken je die nog, Govie?
Ja, 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 die naam zegt me heel veel.
Nou, Govie, en die later nog, die is nog later chef geworden, op de middenweg, hè?
Juist. Wat is de reden geweest dat u ermee gestopt bent eigenlijk?
Nou, ook financieel.
Want je verdiende dat toch wel behoorlijk, zou
je ja, denken? Maar ja, dat zeg ik. Ik had twee kinderen en meneer de boer die wou niet meer geven.
Nee, er waren geen cao's afgesloten?
Nee, nee.
Binnen dat
nee.
bedrijf?
Nee, nou bank? Ja, er waren misschien wel, wij stonden, ik denk, onder de bakkers cao of zo. Ja. Er waren wel cao's, maar ja, dat was natuurlijk het minimum. En je moest het een beetje hebben van je overuren.
Ja.
Overuren en dan het weekend een beetje, als je nog eens, als je natuurlijk leuk draaide. En ja, misschien is het tegenwoordig wat meer geven, maar vroeger had je ook nog wel aardig fooi hoor.
Waarom heeft u destijds gekozen voor een baan in de horeca?
Ja, dat was eigenlijk allemaal altijd mijn droom, omdat ik op de koverdij had gezeten en als bediende gevaren heb. Eerst bij de Hollandse Stoommaatschappij en later bij de KNSM. Dus in de civiele dienst.
Toen kwam op een gegeven moment een café in de Spoorstraat. Dat was, of het was eigenlijk, ja, het was een café ook tevens de instuif.
Ja, ja, want dat was een volop aanzaak ook. Hè. Dus cafetaria en koffie en alles wat je, carbonaatjes, biefstukken, noem maar op, wat in de cafetaria te koop is. Of wat verkrijgbaar is. En dat was een volop aanzaak.
De Spoorstraat was toen al een echte horecastraat, hè, want je had verschillende horecabedrijven al gevestigd.
Oh jee, ik weet niet hoeveel je er had. God allemacht, het begon van Hotel Bellevue en dan had je, waar vroeger de Rialto-bisschop geweest was, had je ook nog een dat wordt Burger, Burger. En dan had je daar verderop naast die schoenenzaak, heb je ook nog schuin tegenover waar de Rialto geweest is, had je Hotel Woud. Dus ja, dat is zover als ik ervan weet. Het was dat laatste. Nee, je had aan het eind van de Spoorstraat had je nog bij het Molenplein had je de Rottevol nog, heb Piet van Vliet nog ingezeten.
Die is later naar de Zuidstraat gegaan.
De Nieuwe Haven. De Nieuwe Haven, Café de Nieuwe Haven, ja.
Precies. Onder welke voorwaarden heeft u die instuif van Adriaanse overgenomen? Kon dat zomaar? Moest je wel die papieren hebben?
Toen de tijd waren die papieren nog niet vereist. Zozeer, maar omdat ik in de civiele dienst gezeten heb op de Koverdij. En toen ben ik er zo ingerold. Maar ik heb wel, dat heb ik nog een mondeling examen gedaan, licht op de Geesterzingel in Alkmaar. Daar zat toen, meen ik, iets van de Kamer van Koophandel. Kan dat kloppen?
Ja, die is nog steeds gevestigd, de Kamer van Koophandel. Daar moest je dus in en uit laten schrijven.
Ja.
En dat gebeurde dus welk jaar ongeveer?
Ja, dat was voordat ik in de instelling was. En ik ben erin gekomen in 55, ik ben eraan gegaan in 54, eind 54 of begin 55. En ik ben eraan gegaan half 57.
Ja, dus ongeveer anderhalf jaar in het café.
Tweeënhalf jaar, ja. Heb ik het gehad.
Hoe was de inrichting tijdens de overname van Adriaanse?
Nou, dat was redelijk goed. En, want toen de tijd had er ene Van Leeuwen in gezeten, die later nog een café hebben gehad in de Keizersstraat. Piet van Leeuwen, als ik het goed heb. En die zat erin en daar heb ik het dan, zou ik maar zeggen, via Adriaans heb ik het dan van overgenomen.
Dat was de Citybar in de Spoor in de Keizersstraat van Piet van Leeuwen?
Van Piet van Leeuwen, ja, precies. Zij was zo'n klein, kittig vrouwtje met een brilletje op, als ik me nog kon herinneren.
Maar nog even over de eerwichting. Jullie hadden daar een barretje en daar stonden wat tafeltjes.
Daar stonden, ik kan het u zo zeggen, twee voor de ramen. Drie aan die kant, met een grote propeller van de vliegtuigen naar boven. En dan had je dikke vier, dus ik had tien tafels. En om die hoefijzer bar, daar konden 22 man zitten. Ja, 22 man konden zitten.
Die was ook meestal wel gevuld.
Ja, dat hoopte je maar. Ik bedoel, dat was altijd afwachten. Je topdagen waren. Als ik maar zeg, ze noemden dat dan katje vangen van de marine, het soldij. Dat waren dan de topdagen. En dan, een dag of 10, 12 later, ja, dan ging het weer afzakken heen.
Er kwam een wat ouder publiek, dacht ik, in die dagen.
Ja, die had het ook wel, zou ik maar zeggen, ja, het scheelde wel, want als je naar de bisschop ging, kwamen de mensen wel eens een bakje koffie doen of het een of ander, iets schouwen en uit de bisschop weer. Maar de grootste rukken die kreeg je toch als die cafés gingen sluiten.
Toch wel?
Ja, dat was, daar zat je op te wachten. Thank you.
dus niet alleen café, maar ook tevens lunchroom, hè?
Ja. Er werd karamanade, biefstukken, ballenhak, worsten en wijn. Ik verkocht van alles, patat, uitsmijters, noem maar op. Wat in de cafetaria te koop is.
De karamanade kwamen uiteraard bij Leegwater vandaan?
Nee, nee. Ik had een slaper, dat was van Berkem. Die zou ik maar zeggen, die in de spoorstraat, waar hij die kleermakerzaak had, daar net tegen iets schuin rechts van het zijn kant af, die zat erin. Dat waren twee broers. De ene was nog een beetje dikkerig en die andere was iets minder, maar dat waren, die slachten ook zelf erachter.
En daarnaast hadden jullie dus ook frietjes en eigen gemaakte kroketten, of wat hadden jullie?
Ja, in het begin ging ik kroketten zelf maken, maar toen op een gegeven moment, ja, het werd zo'n gek huis, het werd te druk. En toen kwam er op een gegeven moment een vertegenwoordiger en die had klaargemaakte kroketten. En die moest ik dan zelf van het station afhalen. Had ik zinkenbak, had ik zo'n grote. En dan, want er kwam diepgevroren kwam dan. En dan had ik zijn zinkenbak zo gauw mogelijk op mijn Solaxie naar de zaak en dan gooide ik het bij mij in de vriezer.
Was het uw eigendom eigenlijk?
Dat pand was mijn eigendom niet. Dat pand, ik weet wel dat pand, dat kwam uit de eigenaar, zat in de Krugerstraat, meen ik de man. En ik heb wel eens gevraagd aan hem of ik het kon kopen. Hij zei, nee, hij zei, dat verkoop ik niet.
Dus u huurde het en woonde er ook boven?
Ik woonde er boven.
Dus in ieder geval regelmatig toezicht op het gang van zaken.
Ja, permanent woonde ik erboven.
Er was ook een spijskaart aanwezig, mag ik aannemen?
Ja.
Kan u daar nog wat prijzen van noemen?
Nee, dat is al zo lang geleden natuurlijk. Ik meen dat een biefstukje toen voor 1,50 over de toonbank ging. Als ik het goed kan herinneren hoor, dat is al zo lang geleden.
Maar dan had je ook wat duurste van duurste.
Ja, dat toen de tijd met die prijzen wel natuurlijk.
U bent ook wel eens vuiven gehouden, feestjes of zo, feestavonden, zoals tegenwoordig ook nogal?
Nee, dat heb ik nooit gehad. Nee.
Hoe was het met de muziek?
Nou, ik had een jukebox had ik erin staan. Die kwam, ik het goed heb, bij Ene Schaap vandaan en Alkmaar. Die zat in muziekboxen. Ik heb eerst zo'n rommel gehad. Zo'n boven Intolaber heb ik zo'n, die kocht ik toen op de Raai, ook bij hem, daar had hij een stint. En daar heb ik toen een nieuwere gekocht.
Met uiteraard de toppers van toen, hè?
De toppers van toen, ja. Ja.
Dat waren onder andere die bakkelieten platen, vermoedelijk.
Ja, ja, bakkelieten platen.
Heeft u daar altijd zelf in gestaan, of had u nog medewerkers?
Ja, ik had in de keuken een vrouw Tiesje. Die stond in de keuken, afwasser. En dan had ik, s'morgens had ik een werkster. Die naam ben ik eventjes kwijt, die vrouw die woonde op de Polderweg, een zijstraatje van de Polderweg, naast de Wetstraat, het straatje.
En u was zelf de kok ook tevens?
Ja, tevens ook.
Dus u had er nog wel vrij druk als je dus...
Dan moest je er wel aan hoor, ik bedoel, je kreeg je centjes toch echt niet voor niks. Nee, sommigen denken wel, oh goed, als je op de dag wel eens zag rijden, je brommertje, dachten ze, nou kijk eens wat dan leven. Maar ze vroegen niet hoe laat je naar bed ging en wat je dan aan die avond al had gedaan.
Ja. Maar ja, u was dus pas in de middag open, neem ik aan, hè? Dus
ik ging s'avonds gingen open.
S'avonds?
Ja, s'avonds om 6 uur gingen open. Maar waren er nog speciale dagen, zal ik maar zeggen, zoals met kerst en andere dingen, dan ging ik s'middags om 1 uur of 2 al.
Hey there, honey, we haven't got much money. Our cupboard's almost bare, our clothes are old and funny.
Say there, honey, we don't need any money. Tonight we haven't got a care.
We're gonna be in high society. We'll strut on down to the finest part of town. I don't have rings and all those fancy things, but as long as you love me, we're in high society. Thank you.
in high society. We'll laugh and play, and at the break of day, we'll climb the stairs to tired millionaires. Just as long as you love me, we're in high society.
Anders ook, hè?
En ik zal u vertellen, ik had een, die was ook bekend in de Helder, die werkte op een schoenmakerij op de Polderweg. Dat was een manke, die liep met zo'n driepootje. Die had een wagentje. Nou, dat kan ik niet meer op zijn naam komen, hoor. Die had een schoenmakerij, daar werkte hij. Bij een basis. En die kwam, dat was ook nogal een
lieve.
Dat geeft me, maar die kwam dan altijd, kwam hier, die ging die kaarten. En dan, nou weet ik het, dan ging ik kaarten op de Zuidstraat, daar had je ook een café. Nou, en dan kwam je daar vandaan, kwam je zo via de Zuidstraat, de straat kwam je zo, over het bruggetje kwam je naar mij toe.
Was het iets koren?
Nee, dat durf ik niet te zeggen. Koren heette.
Veel jeugd had je eigenlijk niet zozeer om die zaken?
Nee, dat had je niet. Ja, dat zeg ik in de vooravond, dus in de biscoop gingen pikken. En, maar dat later volk, ja, dat was allemaal op leeftijd. En enkel uitschieter, ja, en marineklanten, jonge marineklanten.
Buiten de Adelborsten natuurlijk, want die mochten nog niet in het café komen.
Nee, ja, Adelborsten kwam er wel, maar ik was mijn burger. Zo slim waren ze wel.
Hoe gezellig was het in die dagen in een café als bij de Instuif?
Ja, je maakt er maar wat van wat je ervan kon maken. Met feestdagen, dan denk je in lampions en het een in Slierte, denk je dat met Koninginnedag en andere dagen, dan deed je dat. Je maakt er maar wat je ervan. En ik had nog reclame in die bischoop, in twee bischoops. In de Koningsstraat, die ene, de Witte, ken dat, toen de tijd. En de Tivoli op het Molenplein.
Die bakker.
Juist, die horlogemaker.
Broer van die horlogemaker.
Ja, broer van die horlogemaker. Ja, bakker uit de Keizerstraat.
En de reclameschilder zei Frans Nijts.
Frans Nijts. Ja, dat was Frans Nijts met het dat driehoekje.
Want die schilderde ook wel op de raam, hè? Op de,
ja, etalage. Dat heb je bij mij ook nog gedaan. Ja. Dat heb ik toch onder de raam gemaakt.
Mocht u op zomerdag ook wel eens buiten gaan zitten?
Nee. Zomerdag mocht niet. Mocht niet met krukjes of deed of dan. Ze deden ook wel, dat ze mochten ineens met een glas bier voor de deur staan.
Oh.
Nee, dat mocht niet. Want toen waren ze het wel. Nu ik bekender liep, dan waren ze wel eens met de pils in de hand en deze deur open. En zei: jongen, kom nu binnen. Of zet de pils eventjes neer, want dat mocht niet, hè?
Het heette de Instuif, maar je hebt ook als mensen natuurlijk uit moeten zetten, hè, omdat ze te dronken waren.
Zeer zeker. Ik heb er nog. Dat zal wel allemaal gemeen bekend wezen in de archieven van de Helderse Krant ook. Ik heb er nog 10 dagen voor in Alkmaar gezeten. Voor een wegpartij. Toen sloeg ik. Twee marineklanten, niet om groot stand daarop te wijzen, maar ik moest mij herberen. En die stonden daar voor die muziekbox. Ik denk, nou, dan gaat mijn zoontje eraan. En toen zegt die ene, die zou ineens met de kruk geven. En dan had ik onder de toonbank had ik een bollepees liggen. Met of, die was uitgerekt en gerookt bij Van Berkem ook. En dat, kregen ze rare klappen.
Was het zelfverdediging?
Dat was zuiver zelfverdediging.
Nou, kon je toch wel aantonen bij de rechtbank?
Nee, dat kon ik niet, want ik was niet beschadigd. Gelukkig niet. Nee. Op het moment had ik langer gewacht dan wel geweest natuurlijk.
En ze zijn wel nooit meer de zaak teruggekomen, denk ik.
Bij mijn weet heb ik ze niet meer gezien.
Maar gelukkig een incident bleef het, hè? Voor de rest was het over het algemeen, ging het allemaal rustig en gemoedelijk toe.
Ja hoor. Maar ja, je had het ook, je mocht niet poffen. De marineklanten mocht je niet poffen. Nee, dat mocht niet.
Maar als ze een burger waren?
Als ze een burger waren, want dan kon ik niet zien dat het een marineklant was natuurlijk. Maar ja, je wist het wel. En ik heb altijd mijn centen teruggekregen van de mensen. Eerlijk waar.
Maar dat waren ook niet zulke grote bedragen?
Nee, ik ging niet verder dan 25, 30 gulden. Dan dacht ik
met mij. Voor die dagen een hoop geld.
Voor die dagen een hoop geld, maar ja.
Een glaasje bier kostte, dacht ik, 45 cent toen, hè, ongeveer.
Ja, zoiets. In die buurt een 2 kwartjes.
Wat voor merk had u daar?
ZHB.
Zuid-Hollands bier.
Ja.
Waarvan de slijterij stond, of de brouwerij, of was het die, depot aan de Zuidstraat?
Die het bij me bracht, dat was ene van Pel, van de Zuidstraat.
Pelt.
Bertus van Pel, ken dat?
Ja, van Pelt.
En die het bracht, dat was Jos. Die was een beetje schralige man, een beetje kalige, vlotte vent. Dat was Jos, die bracht het altijd bij me.
Ja, die bracht elke week maar een 1 of 2 vaten?
Ik had geen tabbier. Dat had ik niet, ik had alleen flesjes.
En daarnaast sterk alcoholische drank, hè?
Zwak alcoholische drank of verlof aan?
Niet anders?
Nee, ik mocht wel, zo maar zeggen, port en sherry. En vermoed, dat mocht ik wel verkopen. En advocaat. Natuurlijk zwak alcoholisch, ja. Tot 5% is dat meen ik.
Ja, maar geen jenever?
Nee, jenever mocht ik niet verkopen. Nee. Ik mocht zelf, voor mijn eigen gebruik, mocht ik maar 1 liter jenever in mijn huis hebben. Want dan waren ze bang dat het misschien geschonken zou worden.
Zoals ze het nooit gecontroleerd hebben, denk ik.
Nou, geen enkele keer kwam er wel eens. Ik heb ze wel eens wat van de warewet. Dan namen ze een bal hak mee en een kroketje namen ze mee. En dat ze zeggen, meneer, als u niks hoort, is het goed geweest. Nou, ik heb nooit wat gehoord.
In ieder geval een aantal jaren gezeten en toch, u wilde het nog aankopen, maar dat ging niet, hè?
Nee, dat ging niet. Dat,
wel gedacht om ergens anders een café te gaan beginnen of een horecabedrijf?
Ja, ik had toen de tijd had ik wel al iets bij Huis Duinen of zo. Ja. Huis Duinen daar iets. Maar dat ging niet. Dat is later, ik heb mijn vrouw leren kennen en nou ja, die voelde helemaal niks voor die horeca.
Heel belangrijk in die dagen waren toen de biertapwedstrijden, daar heeft u ook een deel genomen. Ja. Ben je ook al eens in de prijzen gevallen?
Nee. In de prijzen ben ik niet gevallen.
Dus weinig geoefend?
Weinig. Ja, ik had geen. Ik zou maar zeggen, daarom liep ik te bedienen hier. En Adriaanse, die stond aan de. Die staat geloof ik ook nog wel op de foto. Die stond aan de pomp.
En Minderbolen was natuurlijk een kei, hè, op dat moment.
Kei, Chris Minderbol. Ja, mooi, die kon er wat van, zeg. Die. Die had dan die wonen, zou ik maar zeggen, bij het station, hè. Daar op de dingen. Ja, die heeft menige prijs gewonnen.
Ja, zeker. Hoe is het overgedragen aan het echtpaar Groen?
Aan het echtpaar Groen? Nee, eerst aan die zoon, die Heinz.
Heinz Groen.
Dat was een zoon van hun. En die jongen die werden later een beetje ziekelijk en toen is hij het hepje teruggetrokken. En toen is zijn vader en moeder die zijn ermee doorgegaan. Ja. En hoe het verder is te gelopen, dat weet ik natuurlijk niet.
De naam Instuif is toen zeker veranderd in groen, hè?
Nee,
bij
mij weten niet hoor. Dat hebben ze misschien later gedaan, maar dat durf ik echt niet te bevestigen.
Zullen we nog wel eens gaan kijken later?
Ja, ik was ook in de helder, want dan denk ik, nou, we gaan toch eens eventjes kijken. Nou, en dan was het al, oh, dit en dat, het een en ander, u kent het wel, een bakje koffie of wat je nou wat te eten. En even een praatje maken, nou, dan zet je er al op een uur en dan ging je weer.
Ja. Het is allemaal verdwenen daar zo, hè?
Ja, het is, je kent het echt niet meer, je kent het niet meer terug.
Nee. Zou je nog wel het horecavak terug willen?
Nee, op het moment niet meer. Mijn leeftijd ook, ik ben 69, dus... ja.
Meestal houden ze niet zo lang vol van dat soort werk, hè?
Nee hoor, het is, mensen denken wel eens, maar het is wel poot aan hoor.
Ja. Met een Helderse van geboorte, de achternaam komt al weinig voor, hè?
Ja, zeer zeker. Je komt hier uit het zuiden vandaan, hè?
Ja, maar je ouders hebben dus ook altijd in de Helder gewoond?
Mijn, hebben altijd in de Helder gewoond, want mijn vader was marinehond, die was torpedemaker. Ja. En die ging toen, zou ik maar zeggen, die zat in Dordrecht, daar komt mijn moeder vandaan. En toen zei hij overgeplaatst aan de Helder, werd hij. En toen moest mijn moeder natuurlijk ook mee met mijn zuster.
Je hebt je jeugd in ieder geval in de Helder doorgebracht?
Ja. Dus ik kan maar zeggen, ik heb er gewoond...
Welke wijk was dat?
Ik heb gewoond, ik ben geboren in de Wagensraad. Toen heb ik op de Keizersgracht 132 gewoond. En dan zijn we 1 mei 1942 kregen we een bom. En toen was er ene Joep de Ruiter, dat was een doofstomme. Die is toen gebleven, die was dood. En toen zijn we daar vandaan gegaan naar de Valimero-Stierumsraad. Valimero-Stierumsraad 39 tegenover Bakker Slikker toen de tijd. Ja. Daar zit nou een ander, die man heet nou anders, wordt, die is nou geen Bakker Slikker meer.
Nee. Er zat heel vroeger groentehandel van Os ook nog in, voor die tijd. En in Wagenstraat zat je ook een groentehandel,
ja,
trouwens.
Ja, in de Wagenstraat zat je ook.
Abbenis.
Precies, Abbenis op het hoekje, want het is tegen.
Die is ook nog bij de Koopvaardij geweest, die ene Abbenes.
Dat durf ik niet te zeggen. En maar je had ook nog, dat was ook een jovele kerel, was al lang, dus dat moet je altijd op. Maar Gerofliet had je ook nog op de hoek, zou ik zeggen, schuit tegenover die katholieke kerk in.
Stakmanbossenstraat,
Jan het Velsraad, Stakmanbossen, ja precies.
Was ook het klompenveldje van mevrouw moeder Gerofliet.
Moeder Gerofliet, de verkochte klompen. Ja, ik weet het.
Dus je hebt daar waarschijnlijk op die vismarktschool gezeten?
Nee, ik heb op school 7 gezeten, de Westraad. Ja, dat was vlakbij, want ik woonde op de Keizersgracht. Nou, Vismarktschool natuurlijk ook wel. Daar hebben we later nog wel gezeten. En ik heb nog, u zou zeggen, ja, hoe kom je daar nou terecht? Wij noemden dat dan het achterlijke schooltje. Maar dat was de BLO-school, de bijzonder lager onderwijs achter. Want we lagen te ver bij die dicht bij die Rijkswerf voor die monumenten. En toen moesten we weg. Oud-Sloosstraat ging er een pak was heen en ik kwam op de BLO-school over de spoorbomen.
Frans Wimmersma die behaalde in de week van 3 tot en met 9 januari 1959 de titel meester in het judo. Of met andere woorden, hij kwam in het bezit van de zwarte band. We hebben hem hier bij ons. Frans, mag ik wel zeggen. Er kwamen er toch niet zoveel voor in Den Helder die een zwarte band hadden.
Nee, ik was de tweede in Den Helder. Ed Bos was de eerste en ik was de tweede. En dat was echt nog wel wat bijzonders toen die tijd. Want we moesten dus in een klein gebouwtje oefenen. En we hadden hier geen leraars. En dan moest je naar Beverwijk en naar Alkmaar om je stof te leren. En zo is het eigenlijk een beetje gekomen.
Je zegt de tweede, maar ik dacht dat de heer Donders er ook nog één had.
Ja, maar er was dus een verschil tussen de NJEB en de NAJA. Dat waren twee bonden die tegen elkaar concurreerden. En Jan Donker zat dan bij de NAJA en wij zaten bij de NJEB omdat we niet bij de NAJA wilden. En de hoofdbond was eigenlijk ook de NJEB toen de tijd.
Maar was er dan zoveel verschil tussen beide bonden?
Nou, het was dus niet de judo's, maar het bestuur, dat was er dus, beide besturen waren het niet met elkaar eens.
Dus dat was het enige verschil dus?
Ja, eigenlijk wel.
Ja, jullie waren aangesloten bij de eerste Helderse judo- en jiu-jitsu-vereniging in Den Helder.
Ja.
Ja, die had toen domicilie in de Gravenstraat, hè?
Ja, dat klopt. Daar hebben we dus ergens boven gezeten. Ja, wat eronder was, weet ik niet. Was een soort pakhuis. Maar daar zijn we dus, begonnen, min of meer.
Ja. Ouderen die aan de Gravenstraat denken, die denken onder andere aan de bakkerij van de Eendracht. Stond het daar dichtbij, het gebouwtje?
Nee, dus de achterzijde van Zun, van het Chinese restaurant, daar was het ongeveer 20 meter verder.
Ja, want die Gravenstraat is natuurlijk al geruime tijd gesloopt.
Ja, maar dat stuk dus, als je dus van de Beatrixstraat erin rijdt, aan de rechterkant, daar was het dus.
Kan je zich nog herinneren welke voorzieningen de vereniging had in de Gravenstraat?
Nou, helemaal geen voorzieningen. We hadden geen douche, we hadden alleen een beetje water. En voor de rest was er niks. Dat moest je allemaal zelf maar doen.
Maar ja, je had toch een bepaalde mat of zo, ik bedoel.
Ja, we zijn met oude dekens begonnen. En toen met veel sparen bij elkaar hebben we dan een tatami op de kop weten te tikken. En toen ging het eigenlijk prima.
Er waren toen gek genoeg twee verenigingen in Den Helder die de judosport beoefenden. Wat zou de oorzaak zijn dat de ene zich meer aangetrokken voelde bij jullie vereniging en de andere bij Den Hong?
Ja, nou dus in Den Hong, we waren dus eerst allemaal bij elkaar. En op een gegeven moment, ja, met Maarten Post, die helaas overleden is. Die ging dus op de Basingracht en wij gingen dus ergens anders naartoe. Want ja, wij trokken dus met Ed Bos op eigenlijk.
Men moest toch heel wat doen om zo'n hoge titel te kunnen verwerven, hè? Aardig wat trainen.
Ja, er moest wat voor gebeuren. En ja, er waren er nog niet zoveel, dus je had ook eigenlijk nog geen voorbeelden.
Je begint dus meestal met een witte band, hè?
Ja, een witte band. En hoe donkerder de band, hoe hoger gegradueerd.
Er zijn er heel wat natuurlijk, hè?
Ja, tot en met de bruine. Dat was geel, oranje, groen, blauw, bruin. En dat waren dus examens die je bij de leraar deed waar je dus les van kreeg. En de zwarte band, dat was dus dat je dus naar een landelijk examen moest, een bondsexamen. En er kwamen dan alle bruine banders van Nederland bij elkaar. En die moesten dan partijen tegen elkaar draaien. En als je nou de eerste keer van de 5 partijen 3 won, dan was je gelijk zwarte band. En anders moest je dus weer terugkomen. En dan steeds, maar dan moest je meer punten halen. Dus meer partijen winnen als je het niet in één keer haalde.
Maar als je die bruine band eenmaal had veroverd, kon je ieder jaar weer opnieuw en kwam je voor een herkansing in aanmerking?
Ja, als je dus jij. Ja, precies. Dat klopt.
Je moest eigenlijk 3 van de 5 partijen winnen. Nou, je hebt ze niet allemaal gewonnen, maar wel voldoende.
Nou, ik heb het dus. Ja, inderdaad. Ik heb ze, de eerste 3 heb ik gelijk gewonnen. Dus ik werd gelijk dezelfde dag. Werd ik de zwarte band en dan werd ik tevens lid van de Nederlandse judoraad. En later heb ik nog weer een cursus gevolgd. Toen werd ik judo-scheidsrichter. Een beetje door het hele land gescheidsrichterd.
Overigens kon je dus naar die 3 partijen al naar huis gaan.
Ja, maar er kwam er nog een heel ceremonieel aan. Te pas op je knieën zitten en je band werd. Want dat was toch wat bijzonders dat je dus naar zwarte band werd.
En je kreeg je reisgeld vergoed?
Nee, we huurden een auto, want we gingen dus heel wat maten mee. En dan moest je maar zelf maar zien hoe je daar kwam. Dat was er allemaal niet bij.
Dus er was nog wat aanhang ook meegenomen?
Ja, het bos met zijn meisje. En nog een stuk of wat herinner ik me.
De nodige toejuichingen, links en rechts.
Nou, dat is niet zo erg bij judo. Dat komt nu eigenlijk een beetje in zwang, maar dat was altijd een beetje, ja, altijd rustig. Ja.
En dan toch wel een strenge controle, of tenminste een jury, hè, die dus op alle zaken lette.
Ja, je had dus een technisch gedeelte. Je moest een bepaalde serie van het Naga en Okata doen. Dat is dus, ja, een vorm van judo waar je dus alle passen van tevoren zijn uitgemaakt. En daarna moest je dus je technische gedeelte doen van heupworp, armworp, soetemis, nou ja, noem maar op. En als je dat gehad hebt en je was daarvoor geslaagd, dan kwam je pas in aanmerking voor de partijen te draaien.
Had één tegenstander op dat moment?
Nee, ja, dus met de technische gedeelte wel. Maar daarna werden dus allemaal vijf man uitgezocht. En die moesten dan maar de partijen tegen elkaar.
Dat ging bij loting waarschijnlijk, hè?
Ja, dat ging bij loting.
Zodat je nooit van tevoren wist wie je tegenover je staat.
Het was dus uit heel Nederland kwamen ze, dus je wist nooit wie er tegenover je stond. Ja.
Het ging allemaal wel sportief toe, hè, neem ik aan. Dus de tegenstander die eenmaal verloren had, die gaf je toch nog wel de hand?
Nee, kan ik me niet herinneren. Nee, want ik denk dat hij de pest in had, dat hij het niet werd.
Ik dacht dat het toch gebruikelijk was binnen de judo-sport, dat je toch elkaar toch wel even feliciteert als je dus verloren
hebt. Ja, je neemt dus met een buiging afscheid van elkaar. En dan is het einde gerucht.
Ja, ja. Wat kon je nou bereiken met die zwarte band?
Nou, helemaal niks eigenlijk. Ik ben later dus les gaan geven aan de politie. En zo ben ik ook bij de gemeentepolitie terechtgekomen.
Dat was voor een voordeel natuurlijk dat je dat paspoort had, hè?
Ja, inderdaad, dat was een pre.
The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you.
Shut up.
je mocht dus wel lesgeven, maar je mocht dus niet een sportschool mocht je dus niet doen, want je had dus je meestertitel. Maar dan hadden ze weer, ja, dan moest je of naar het CIOS, dus die lerarenopleiding, of je moest dus naar een interne opleiding. Maar ja, dan moest je overdag een cursus volgen.
Maar ja, ik bedoel, als je dus je zwarte band had, mocht je toch de plaats ook toch wel training geven?
Ja,
of zo?
Ja, ja, want dat ik brein was, gaf ik al eens.
Dat is toegestaan.
Ja.
Ja. Nou, het is aardig met u gegaan in de sport, want u bent dus ook scheidsrechter geworden zelfs nog.
Ja, dat heb ik ook jaren gedaan, maar dat was ik op laatst ook zat. Zoveel commentaar en je deed het nooit goed.
Oh, gebeurt het daar ook met een nieuwe sport dan?
Ja, het maakt niet uit welke sport. Maar
het is allemaal uitgefloten.
Ja, het is, nou, zo erg was het niet, maar er waren altijd lui die wisten het beter dan jij.
Jongen, dus dat had je niet, dat verwacht je eigenlijk niet binnen die gevechtsport, hè? Dat je denkt dat het allemaal wel gemoedelijk toe gaat.
Nou, als je nou eens bij de wereldkampioenschappen kijkt en je ziet daar de heren trainers aan de kant staan schreeuwen, dan zeg je van, nou, er gebeurt toch nog wel wat.
Ja. Heb je mogen rekening houden met uw functie dus bij de gemeentepolitie, de ervaring in de judosport opgedaan, bij bedreigingen in de praktijk ook kunnen uitvoeren?
Ja, en je was even rustiger, je wist wat je kon.
Ja, maar ben je op straat als mensen tegengekomen met een getrokken mes?
Ja, dit, maar... Dat gebeurde dus wel en dat ze met je wilden vechten. Maar ja, ze zei ook wel eens tegen me dat ze wilden. En dat ze zei, nou, je bent mij te groot, bekijk het maar.
Sommigen wisten ook wel dat je de zwarte band had.
Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Van kijk uit, hoor, die politie heeft de zwarte band.
Maar toen was het natuurlijk nog een voordeel als je judo kent. Tegenwoordig worden niet alleen maar messen meer getrokken.
Nee, tegenwoordig worden geschoten. Maar ja, goed. De tijden veranderen en de mensen veranderen ook.
Maar zou je mooi kunnen zetten zo in die tijd in de roerige binnenstad, hè, als er nog wel eens relletjes uitbraken?
Ja, en ik heb nog een politiehond gehad, dus dat was een goede combinatie.
Zo, met de jaarwisseling was het ook nog wel eens roerig in de binnenstad.
Ja, we hebben nog wel eens flink moeten matten.
Wat dat betreft zijn de tijden wel gunstig geworden in Den Helder althans.
Ja, er is, als ik, nou ja, ze zeggen weinig gebeurt, maar ja, als ik dan beslagen wit kijk, dat is allemaal weer de ruiten kapot gegooid. Dan denk ik van, ja, wat schiet je daar nou mee op?
Ja, dat is natuurlijk alleen maar tijdens de jaarwisseling, hè?
Ja, maar het zal je ruiten maar zijn.
In de eerste Helderse judovereniging de Gravenstaat, die is dus opgegaan, later ook weer in Dunhong. Heb je die ontwikkeling ook nog meegemaakt?
Nee, die is niet opgegaan in Dunhong. Nee, die Jan Baes die had dat toen overgenomen daar, want die wilde dan beroepsleraar worden. En die heeft dus dat huis op de Bassinij, op de Spoorgracht, dat oude huis van, even wie zat daar voor die tijd in, een tweedehands meubelzaak, van Margriet. Theo Margriet zat daarin. En daar is hij dus verder gegaan. En dat werd later geloof ik Ninja. En dat is eigenlijk, ja, verwaterd allemaal.
Ja. Ontwikkelingen nog blijven volgen?
Nee, nou, als je op televisie judo is, dan kijk ik nog wel eens. Ja. Maar voor de rest niet.
Zie je nog wel kans om dit te gaan uitoefenen?
Nou, in mijn gedachten wel, maar ik denk natuurlijk dat er helemaal niks van terecht komt.
Je hebt het ook nooit meer geprobeerd in ieder geval.
Nou ja, dat is nog wel eens een keer bij de politie tot de uitdrukking gekomen. Dus dat je toch nog bepaalde grepen weet, want ik ken ze allemaal nog dromen. Dus dat is altijd makkelijk.
Ja. Toen was het heel belangrijk bij de politie, de judo, maar u weet dus niet of het nu nog steeds in het leerpakket is opgenomen.
Nou, bijna weten niet hoor.
Nee. Dat komt waarschijnlijk omdat het geweld, het agressiviteit toch zodanig is toegenomen, dat het eigenlijk weinig zin heeft om de judosport uit te oefenen.
Nou, nee, dat denk ik niet, want ik bedoel, grepen zijn toch altijd makkelijk en je hebt toch bepaalde handelingen die je goed zou kunnen gebruiken in de praktijk. Maar waarom het dus geen les in wordt gegeven, dat weet ik niet.
Is iedere politieman verplicht om aan die lessen deel te nemen?
Nee, allemaal op vrijwillige basis.
Dus als iemand zei, nou voor mij hoeft het niet, dan...
Dan hoeft het niet. Dus van het hele korps had ik misschien maar nog 15, 20. Maar ja, dat wordt dan verwaterd steeds, want die beseert zijn eigen weer eens. En die heeft dit en die heeft dat, dan kwam het niet uit voor de dienst.
Ja.
Maar ik heb het toch enige jaren gedaan.
Er waren ook al heel veel dames die aan de judosport deelnamen in de jaren 50, maar toch weinig die een zwarte band hadden toen, hè?
Ja, volgens mij is toen de tijd was Bebot de enige. Dus de verloofde of het meisje van Ed Bos, wat een zwarte band heeft gehaald. En mijn vrouw was bruine band, maar die heeft nooit het bronsexamen gedaan.
Nee, die kwam er niet aan toe.
Nou, je moet een beetje strebertje zijn, hè, weer dat gaan halen.
Oké, Frans, bedankt voor het vraaggesprek. Okay,
graag gedaan.
Let me hear a melody. I stand. Simple singing song, and I sing.